Welkom bij de Expeditie Aardbol podcast voor avontuurlijke reizigers. Mijn naam is Stephanie Versteeg, oprichter van reisblog expeditieaardbol.nl en ik ben hier om je te helpen om het maximale uit je reizen en vakantiedagen te halen. Mijn eerste verre reis ging naar Brazilië en inmiddels heb ik meer dan 50 landen bezocht, zowel binnen als buiten Europa. De beste tips deel ik op mijn reisblog Expeditie Aardbol en dus hier in deze podcast. Of je nu een doorgewinterde globetrotter bent of pas net je eerste grote avontuur tegemoet gaat, de Expeditie Aardbol podcast zit boordevol praktische tips en sterke reisverhalen. Thijs Broekkamp is journalist en Centraal-Azië-expert. Sinds 2018 reist hij intensief door de STAN-landen en bracht hij onder andere heel veel tijd door in Kirgizië, waar hij recent een boek over schreef. Voor zijn werk komt hij op plekken waar weinig andere journalisten komen. Zo reisde hij naar Afghanistan, waar hij zich moest voordoen als toerist omdat de Taliban geen journalisten toelaten, en bezocht hij Transnistrië in Moldavië, een regio met rood reisadvies. Thijs schrijft over politieke spanningen en conflictgebieden, maar zoekt tegelijkertijd bewust naar de menselijke verhalen en de schoonheid van een land. Hoe reis je als journalist in gebieden waar je eigenlijk niet welkom bent? En hoe blijf je openstaan voor de mooie kanten van plekken die vaak alleen negatief in het nieuws komen? Thijs, welkom.
Dank je wel.
Volgens mij kom je eigenlijk uit de reiswereld, of niet?
Klopt, ja. Ik heb toerisme gestudeerd en daarna in toerisme gewerkt bij een reisbureau.
Ja.
Maar ja, daar toch mee gestopt en wel veel gaan reizen, maar niet in het toerisme gewerkt meer.
Nee. Hoe heb je de overstap gemaakt naar de journalistiek?
Nou, ik heb dus niet gestudeerd.
Nee.
Dus dat moest ik mezelf dan aanleren. En dan kom je ook best wel met een omweg in de journalistiek wereld. Want je hebt geen stage of iets dergelijks gedaan. Dus je hebt niet zoveel contacten. Maar ik ben toen, in 2018 heb ik die baan opgezegd. Ben ik naar Centraal-Azië gegaan. Voornamelijk als fotograaf. Dat deed ik toen al heel lang. En ik dacht toen, ik was toen denk ik een beetje overambitieus als jong persoon. Dus ik dacht, ik ga daar een fotoserie maken, een documentaire en een boek schrijven. En dan als ik terugkom naar Nederland, zit alle media van Nederland daarop te wachten. Die gaan het allemaal voor me kopen en dan rol ik de journalistiek in. Dat ging natuurlijk niet zo, hoef ik jou niet te vertellen als medejournalist. Dus dat ging allemaal heel, heel moeizaam en traag. En ik was natuurlijk ook nog helemaal niet ervaren genoeg om zulke om een boek te schrijven als je nog nooit echt als journalist gewerkt hebt. Maar ik heb wel toen ook de daaropvolgende jaren heb ik wel dat soort reizen gewoon blijven doen. En ook gedaan alsof ik eigenlijk journalist was. Dus ook daarna gereisd naar Iraks-Koerdistan en helemaal fixer ingehuurd en mensen geïnterviewd. Dus terwijl ik nog helemaal geen opdrachtgevers had of een medium om te publiceren.
Ja.
Maar dat gaf me wel een soort van ervaring. En daarna is het gewoon gaan pitchen. En heel langzaam, maar zeker dan kom je er een beetje binnen. En voor mij begon het een beetje toen ik voor Argos, dus het onderzoekprogramma van de VPRO,
Ja.
Een onderzoek heb gedaan in Irak voor Yazidis. En daar, ik kreeg een kans om met een Yazidi daar naartoe te gaan. Dus dat toen met beide handen aangegrepen. En toen kon ik het ook ergens publiceren. En toen, vanaf daar is het een beetje officieel begonnen.
Ja, en wat ik heb gezien ook niet onverdienstelijk, want je hebt al vrij snel daarna een tegel gewonnen.
Ja, dus eigenlijk dat was mijn eerste officiële productie bij een groot medium en dan meteen een tegel. Dus dat was ook wel motivatie van nou, ik kan het dus wel, ik moet hier mee verder gaan.
Ja, want de tegel, even voor de luisteraar, dat is een van de belangrijkste prijzen binnen de journalistiek. En die heb jij dus met je eerste productie al beter binnen te slepen.
Ja, dus toen dacht ik ook van nou, ik ga hierin verder. En het is nooit makkelijk geweest daarna ook hoor. Het is niet zo dat je daarna allemaal dingen aangereikt krijgt. Dus ik moest daar nog heel veel mensen en media koud pitchen eigenlijk.
Ja.
En nou, langzaam maar zeker lukt het dan een beetje.
Ja, jij hebt natuurlijk ook de kans natuurlijk echt als toerist gezien. Hoe reis je nou anders als journalist dan als gewone reiziger?
Als gewone reiziger, ja, vind ik het ook heel erg leuk om bij mensen thuis te komen. En ik hoef eigenlijk geen highlights te zien. Ik vind meestal de plekken waar niks gebeurt, volgens de reisgidsen en zo, daar gebeurt voor mij eigenlijk het meest. Maar ja, soms ben je natuurlijk ook met je familie of vriendin op vakantie en dan ligt dat wat anders. Dus ik denk, ja, als journalist, je gaat natuurlijk veel meer naar de plekken waar de mensen van het verhaal dat je schrijft leven. Dus dat is heel vaak dan niet in toeristische gebieden. En het belangrijkste voor mij is dat je meegaat naar waar hun leven zich afspeelt. Dus thuis of op hun werk of op school of iets dergelijks. En dat is het fantastische aan dit vak natuurlijk. Dat je een excuus hebt om in die levens van die mensen te duiken. Want je hebt een doel, je hebt een artikel, dus je mag van alles vragen. En je mag ook vragen van ja, mag ik mee naar dit en dat uit jouw leven? En dat is natuurlijk wel een hele andere ervaring dan als je ergens bent waar ja, er in principe een soort infrastructuur is opgebouwd om aan jouw wensen te voldoen. En dat is natuurlijk ook vooral een transactie in geld. Dus dat is wel een hele andere ervaring.
Ja, en heb je misschien een praktische tip voor mensen die ook zoiets hebben van ik zou wel eigenlijk meer het leven van de gewone burger willen zien in plaats van dat ik alleen maar de hoogtepunten in een bestemming ga bezoeken?
Laat het dus niet naar de hoogtepunten gaan. En ik hou er gewoon ook van om langzaam te reizen. Natuurlijk moet je daar tijd voor hebben. En altijd zelf een auto te huren of met een openbaar vervoer te reizen. En als het kan bij mensen thuis, maar ook langer op dezelfde plek blijven. En kijken wat er gebeurt in een dorpje of iets dergelijks. Dat je het leven een beetje ziet ontvouwen. En niet te veel een planning vasthouden. Dus in mijn eerste reizen naar Centraal-Azië had ik heel erg een planning gemaakt voor 3,5 maanden lang. Had ik een hele strakke planning. En heel vaak gebeurde het natuurlijk onderweg van alles. Dat is het mooie aan reizen in Centraal-Azië. Het is echt mega onverwacht. Je kan die planning eigenlijk meteen wel aan de kant schuiven. En natuurlijk zie je dan dat het daar ook helemaal niet om gaat. Van dat je ergens komt ergens vast te zitten met je auto en je denkt van shit, we gaan niet meer redden om morgen op die plek aan te komen. Maar je wordt dan bij mensen thuis uitgenodigd om te eten en wodka te drinken en zo. En dan denk je, oh ja, het gaat natuurlijk om deze ontmoetingen en niet wat ik in mijn hoofd had.
Klopt, ja. Ja, je hebt het over Centraal-Azië. Waar ben je allemaal geweest daar?
Overal, dus het bestaat uit 5 landen. Kirgistan, Oezbekistan, Kazachstan, Tajikistan, Turkmenistan. Dus op die eerste reis ben ik daar overal geweest. En daarna iets van 3, 4 keer naar Tajikistan. En daarna weer het meest naar Kirgistan om op mijn boek te schrijven.
Ja, ik hoorde je net ook Turkmenistan zeggen. Een paar weken of een paar maanden geleden had ik Sherelle en Marcel in de uitzending en die zeiden toen dat het best wel een bizar land was. Heb jij dat ook zo ervaren?
Ja, dus altijd was mijn hele doel van reizen om te bewijzen dat vooroordelen niet kloppen en stereotypes niet kloppen. Maar in Turkmenistan kon ik toch eigenlijk niks anders dan toegeven dat het heel bizar is. En de vergelijking met, ja, het is het Noord-Korea van Centraal-Azië, dat gevoel krijg je wel een beetje. Ja, je kan ook niet met mensen praten,alleen maar over koetjes en kalfjes. Want iedereen was heel erg bang zodra ik zei van, nou, ik schrijf dit op of ik maak een video van. Dan ze durft alleen maar te praten over hoeveel schapen ze hadden en of wij dat in Nederland ook hadden. Maar zodra het over iets meer dan dat ging, over het land, dan werd iedereen heel angstig.
Was je daar op een journalistenvisum?
Nee, toen was ik gewoon als toerist. Want ik weet niet wat de regels nu zijn, maar je kon toen alleen maar als transitvisa er doorheen in max 4 dagen en dan was maar de vraag of je dat visum zou krijgen of niet. En het was meer gegarandeerd als je als toerist ging. En dan ben je ook verplicht om een gids in te huren die allemaal aan de overheid gelieerd zijn. Maar dan heb je wel een soort van garantie dat je dat visum krijgt.
Ja, maar het lijkt me dan ook best wel spannend als je met zo'n gids van de overheid aan je zijde mensen gaat bevragen als journalist, toch?
Ja, toen was ik er niet echt als journalist hoor. Ik was toen gewoon dat aan het fotograferen. Maar ik vond het ook vreemd, want die gids, die was net zo oud als wij. Gewoon een jonge gast die had in het buitenland gestudeerd, die praatte Engels. Dus ik dacht van ja, jij snapt ook echt wel hoe dit allemaal zit hier. Je bent niet dom, maar je mag gewoon daar niks over zeggen. Ja.
En in Afghanistan ben je ook geweest. En daar ging je wel echt voor de journalistiek en moest je je dus voordoen als toerist. Hoe zat dat dan?
Nou, in het begin, toen de Taliban in 2021 weer de macht overnamen, die begin jaren, toen hebben ze wel westerse toeristen of journalisten binnengelaten ook, maar daarna niet meer, omdat zij natuurlijk steeds strenger en conservatiever waren, terwijl ze naar de wereld zeiden van we zijn een verbeterde versie, we zijn niet meer zo als vroeger. En het is wel mogelijk, maar het kost, heeft dan heel veel voeten in aarde. En ik had weer dus een kans om met iemand daarheen te gaan die daar vandaan komt en die in Nederland woont.
Ja.
En ik had geen maanden voorbereidingstijd. Je moet ook een subsidie vragen, je moet met hem dingen regelen. Dus als zij dan het visum hadden afgewezen of zo, dan was het allemaal voor niks.
Ja.
En ik hoorde ook van andere journalisten die wel op een journalistenvisum gingen, dat ze dus een soort oppas meekregen en dat ze alleen in Kabul mochten blijven. En denk, ja, daar heb ik geen zin in. Dat is ook geen journalistiek.
Nee. Nee.
Nee.
Was je bang om ontmaskerd te worden?
Wel even in het begin, omdat mensen dat ook inderdaad zeiden van ja, als ze erachter komen, dan ben je misschien de lul. Maar ja, dat vervaagt toch wel weer. Want iemand moet dan dus jouw naam gaan googlen
Ja.
in het Engels. En ik kon geen, dat was niet gebeurd bij het visum aanvragen en niet bij de. Voor elke regio waar je heen gaat, moet je ook een vergunning aanvragen. Dus moet je ook op het kantoor langskomen. En daar vroeg ook. Niemand ging daar op onderzoek uit. Dus ik dacht van, nou oké, ik denk dat het wel goed zit.
Ja, want wat zouden de consequenties zijn? Weet je dat, als je ontmaskerd zou worden?
Weet ik niet. Nee, geen idee. Maar ik denk dat ik dan ook gewoon zou zeggen van, ja, mag een journalist niet ook op vakantie gaan? Want er was verder ook niet aan te tonen dat ik daar aan het werk ben. Want ik was met een vriend mee, zeg
Ja.
maar. En ja, ik vind gewoon regimes die journalisten niet toelaten, die hebben natuurlijk iets te verbergen.
Ja.
En ja, het is gewoon ons plicht en recht om daar verslag over te doen. Dus dat zijn dan regels waar je, ja, waar ik niet vind dat je daar aan mee moet doen.
Je hebt nu uiteindelijk toch geschreven over Afghanistan. Zou je nu nog een keertje naar Afghanistan durven en als ze jou zouden googlen, dat ze dan misschien toch zien dat jij daar als journalist bent geweest?
Nou, ik denk wel, misschien is dat wat ze zullen doen, dat ze me geen visum meer geven. Maar er zijn ondertussen ook wel weer andere producties geweest. Laatst van Hila Noorzai, die naar Afghanistan
Ja.
ging. Waar, ja, de Taliban natuurlijk ook helemaal niet met een positief imago eruit komen. Dus ik denk dat zij ook wel weten ondertussen dat meer mensen daarover geschreven hebben. En kijk, zij willen alleen maar toeristen of reisvloggers hebben die langskomen en laten zien van hoe veilig het allemaal wel niet is onder de Taliban en die hun imago een beetje oppoetsen.
Ja.
Dus die mensen zijn heel erg welkom en ja, met journalisten zijn ze moeilijker.
Ja. Je hebt natuurlijk geen journalistiek gestudeerd, ik wel. En een van de dingen die daar geleerd werden, dat was het vak ethiek. Dat je altijd met een open vizier aan het werk moet en dat je dus niet jezelf moet voordoen als iemand anders. Hoe kijk je daarnaar?
In deze
Ja.
context? Nou, dat is misschien een terugvraag voor het vak ethiek. Van hoe kan je je vak als journalist uitvoeren
Ja.
als je tegengewerkt wordt?
Ja.
En er zijn natuurlijk ook in Nederland zijn er heel veel voorbeelden van onderzoeksjournalisten die undercover gaan bij een bedrijf of zoiets om iets uit te zoeken.
Ja.
Ik vind dat wel zeker een gerechtvaardigd, want het gaat erom. Het gaat altijd om de regimes of bedrijven die iets doen wat niet klopt. En ik zou me niet anders voordoen naar de mensen of de bewoners. Want het gaat me meestal om de bewoners. En een regime die van alles, waarvan alles aan schort, daar wil ik ook helemaal niks mee. Daar wil je ook niet mee in gesprek of zo. Dus ik vind het niet erg om tegen hen, mij anders voor te doen.
Nee. Nee, en uiteindelijk, je hebt het kunnen verkopen aan een opdrachtgever in Nederland. Dus die zal daar ongetwijfeld ook van op de hoogte zijn geweest. Dus wat dat betreft heb je natuurlijk wel met open vizier geschreven.
Ja, en soms is het gewoon geen andere optie. En terwijl, net zoals in Transnistrië, waar dat ook niet mag als buitenlands journalist. Dan, ja, als we daar allemaal ons aan gaan houden, dan wordt het dus niet meer geschreven over zulke plekken. En dan kunnen zij ongestoord hun gang gaan.
Ja.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling en wel de taak van de journalistiek.
Ja. Ja. Transnistrië, dat is dus een rood reisadvies. Kun je
Ja.
vertellen waar het precies ligt?
Dus dat is een stukje afgescheiden land van Moldavië,
Hm.
wat tussen Oekraïne of naast Oekraïne ligt. En dat heeft zich in 1992 afgescheiden. En het wordt door niemand ter wereld erkend. Dus het is een ander land, maar officieel niet eigenlijk. En zij hebben heel veel, omdat zij toen ze zich afgescheiden hebben, werden ze gesteund door het Russisch leger. En vandaar van hun historische connectie met Rusland is dat vandaag de dag ook nog zo. Dus ze zijn heel erg pro-Russisch en heel veel mensen willen zich liever bij Rusland aansluiten dan bij Moldavië, want die staat is onhoudbaar. En Moldavië gaat zich bij de Europese Unie aansluiten. Dus daar zijn dan politieke spanningen. Ik denk dat het daardoor rood is, maar het is eigenlijk niet echt onveilig.
Nee, want hoe was het reizen daar dan?
En nou prima, eigenlijk. Het is 35 jaar lang is het al. Vrede is misschien een gek woord, maar er is niks gebeurd daar. Het is altijd met een rood reisadvies zijn allemaal risico-inschattingen van de overheid, die dat veel serieuzer neemt dan jij als reiziger moet nemen, denk ik. Want ja, er kan eventueel iets gebeuren. Want er zijn politieke spanningen en de oorlog is in principe dichtbij, maar de kans dat het Russische leger daar in de buurt komt, is momenteel zo klein dat je dat eigenlijk niet realistisch acht.
Nee.
En daar was ik met een hele goede fixer die mij, ja, via hem kon ik gewoon met de mensen praten. Hij was daar heel goed in om mensen eerst op hun gemak te stellen en heel vriendelijk en geïnteresseerd te doen en nooit neerbuigend of vijandig over hun pro-Russische denkbeelden. En zij ook niet naar mij, want zij wisten dat ik natuurlijk uit Europa kwam en heel anders over dingen nadacht. En had gewoon verschillende meningen. Iedereen was heel hartelijk en aardig eigenlijk naar ons.
Ja, en wat voor verhaal heb je daarover geschreven?
Dat ligt nu, komt dat binnenkort uit, denk ik, bij De Groene. Omdat daar gaat het dus over van dat die staat eigenlijk niet meer houdbaar is. Het is heel instabiel aan het worden. En de vraag is dan, als dat in elkaar zou gaan storten, gaat het dan meer naar Rusland of naar Moldavië toe? Want in een integratietraject in de Europese Unie is het natuurlijk heel vreemd om de Europese Unie, als je daar als land aansluit, maar je hebt Russische strijdkrachten op je grondgebied. Want er zijn 1500 Russische soldaten daar. Dus uiteraard wil Brussel ook dat dat opgelost wordt voordat zij zich aansluiten. Dus het is best wel een hele moeilijke kwestie. En daar ging het een beetje over, van ja, wat moet er nou gebeuren met die plek? En ook omdat het echt heel erg vastgeroest in de tijd is. Dus echt een Sovjet-tijdmachine. Er is helemaal niks ontwikkeld geweest. En wat me daar heel erg wel raakte, is dat je dus de mensen identificeerden zich als Sovjet. In ieder geval de oudere mensen die wij spraken. Dan vroeg ik van, nou, voel je nou Moldavisch of Oekraïens of Russisch of Transnistrisch? En heel veel zeiden van, nee, wij zijn Sovjet.
Ja.
Dus ze zitten heel erg vast in een tijd en een land dat niet meer bestaat.
Nee.
Het is heel moeilijk dan natuurlijk om een thuis te vinden. En natuurlijk zoek je dat liever in je taalgenoten en in een cultuur die je kent. En dat is dan Rusland. Maar dat betekent niet per se dat je een supporter bent van Poetin of dat je graag Oekraïners ziet sneuvelen.
Nee.
Dus dat lag allemaal veel complexer dan wanneer je van tevoren leest, oh, Transnistrië is pro-Russisch. Dan ga je er zelf allemaal aannames bij maken. En in de realiteit ligt dat natuurlijk altijd genuanceerder.
Ja. Nou ja, ik las ook dat jij graag de mooie kanten van een plek wil laten zien, ondanks dat het misschien verscheurd wordt door oorlog of dat er andere conflicten spelen. Hoe zorg je dat je daarvoor blijft openstellen?
Ik denk niet dat het een soort extra moeite is om je daarvoor te blijven openstellen, omdat het eigenlijk altijd vanzelf gebeurt. Want er is altijd hun muziek, hun tradities, hun cultuur, het eten, gastvrijheid, dat is er altijd te zien. Maar als je naar Irak gaat en je moet een stuk maken over IS en Yazidis en zo, dan komt dat er natuurlijk niet in.
Nee.
Maar als je door een land reist, dan is dat eigenlijk, denk ik, maakt dat nog het overgrote deel uit van je reis dan die serieuze dingen. Want mensen praten helemaal niet graag de hele tijd over terrorisme en oorlog.
Nee.
De mensen van de natuur veel meer geneigd zijn om die andere kant te laten zien.
Ja.
En ik probeer het er wel in te verwerken wanneer dat kan. En bij sommige langere stukken heb je daar meer ruimte voor. En dat Afghanistan-stuk iedereen, Afghanen hebben het alleen maar over dichters de hele tijd. Dus er moest natuurlijk een stukje van een Afghaanse dichter in.
Ja.
Dus vaak lukt dat wel, vaak iets met muziek. En vaak kijk ik of ik dan nog iets persoonlijks over die reis kan schrijven, waarin je vertelt over de gastvrijheid en zo.
Ja. Ja, het scheelt dat je dat dan
Ja.
natuurlijk ook zelf hebt ervaren.
Ja. Maar er ligt ook natuurlijk wel een rol voor de media in, waar ik denk dat dat wel wat mag veranderen de komende tijd. Omdat je, als je kijkt naar berichtgeving over Afghanistan in de oorlog van de afgelopen 20 jaar, dat was natuurlijk alleen maar Taliban en suicide bombers en of de NAVO-strijdtroepen. En het beeld wat je dan hebt van Afghanistan is alleen maar eenmaal ellende.
Ja.
Maar als je er zelf komt, en dat Afghanistan was dan ook helemaal rood ingekleurd als reisadvies. En daardoor denk je van, zodra ik een stap buiten mijn hotel zet, wordt meteen neergeknald. En alsof op elke centimeter echt daadwerkelijk oorlog is.
Ja.
En zo is het helemaal niet natuurlijk. Maar toch heb je dat beeld in je hoofd. En ik moest daar zelf heen om dat beeld te veranderen.
Ja.
En dan denk ik van, ja, natuurlijk niet iedereen gaat daarheen. Dus dat is best wel een verantwoordelijkheid voor de media, vind ik.
Ja.
Wat voor beeld je neerzet van een land.
Ja, zeker. Nou ja, en het is natuurlijk niet alleen zo'n reisadvies wat dan ingegeven wordt door de overheid, is dan niet iets wat dan ook een beetje doorsijpelt naar de media. Maar het heeft natuurlijk ook allemaal praktische dingen die ermee te maken hebben. Zoals bijvoorbeeld je reisverzekering, die volgens mij niet uitkeert als je op rood grondgebied bent.
Ja, dat zou kunnen inderdaad. Ik heb dat soort dingen wel een beetje opzij gezet als soort van het risico dat je dan daarvoor neemt.
Ja.
Ja.
Even over jouw boek, want je hebt een boek geschreven over Kirgizië.
Ja.
Wat trekt jou zo, wat is er zo mooi aan dat land?
Het was sowieso eerst de regio als geheel wat mij trok. Omdat ik denk dat in het onbekende ligt heel veel potentie om verrast te worden, om aangenaam verrast te worden. En in het onbekende ligt natuurlijk heel veel verhalen die nog verteld moeten worden, maar tegelijkertijd heel veel vooroordelen en stereotypes. En toen in 2018 was het nog eigenlijk heel erg onbekend. Nu wat minder. En toen vond ik het al interessant om te kijken van ja, hoe ziet zo'n land er echt uit terwijl wij er op een bepaalde manier naar kijken. En dus meteen na de eerste reis was het al dat ik dacht van ja, dit is wel echt precies mijn soort land waar ik wil zijn. Dus ik ging daar naar terug. En ja, het zijn in Tajikistan en Kyrgyzstan heel bergachtig. Het zijn ten eerste echt landschappen waar je stijl van achterover slaat. En dan het spontane leven en spontane reizen. Dus dat je de hele tijd voor onverwachte ontmoetingen komt te staan. En wat voor iemand die uit Nederland komt heel nieuw of anders is, is een soort onbegrensd vertrouwen in de vreemdeling. Dat je dus continu maar bij mensen uitgenodigd wordt, ook die dan helemaal geen één woord Engels spreken en dan toch zoveel moeite doen om met ons iets van een gesprek, of dat we in ieder geval blijven eten of slapen. Dat was voor mij wel een soort eye-opener en ook wel iets wat me daar naar terug bleef trekken. Maar dat is niet waar ik het boek uiteindelijk over geschreven heb. Want de realiteit is wel iets complexer dan alleen maar zo'n soort leuke ontmoetingen in de bergen.
Ja, want wat is de
Dus ik heb
realiteit
daar.
dan?
Nou, de realiteit is. Daar kwam ik dus achter. Dus ik ging terug, omdat ik steeds meer van dat soort ontmoetingen en plekken wilde. Maar ik kon niet met die mensen praten. Dus ik wist er ook niet, eigenlijk niet zoveel van af van hun leven. En toen raakte ik steeds meer in gesprek met jongeren in de hoofdstad, die vaker wel Engels spreken. En die mij allemaal vertelden van ja, in die buitengebieden is het wel extreem conservatief. En er is heel veel armoede en alcoholmisbruik. Ook heel veel seksueel misbruik. En de positie van vrouwen is daar sowieso heel benauwd. Dus toen dacht ik van ja, is het nog wel eerlijk als ik een boek schrijf die alleen maar eigenlijk een zwaar geromantiseerde kant van een land vertelt. Dus toen ben ik het verhaal via jongeren gaan vertellen, omdat zij ook de grootste groep zijn van het land. Want gemiddeld is de leeftijd 27 ongeveer.
Ja.
En zij zijn ook heel anders opgegroeid dan hun ouders, die in de Sovjet-Unie opgroeiden. En zij in een globalistische, kapitalistische en technologische wereld ook, natuurlijk, met social media. Dus ik zag ook dat het heel erg botste met de oudere generatie, andere denkbeelden. En dat vond ik uiteindelijk interessanter, waar de frictie was. Dus ik ben die jongeren, de meer progressieve jongeren in de hoofdstad, ben ik gaan volgen. En via hen dus het verhaal, nee, niet het verhaal van Kyrgyzstan, maar een verhaal van Kyrgyzstan verteld. Ja.
Ja. Zijn er nog regio's ter wereld waar jij meer over zou willen weten, of blijf jij wel een beetje verknocht aan Centraal-Azië?
Ik blijf er zeker wel verknocht aan en ik wil mezelf graag ook als expert daarover opwerpen, omdat het wel steeds belangrijker wordt, ook geopolitiek gezien. En er maar heel weinig mensen of westerse journalisten zijn die zich daarin gespecialiseerd hebben. Dus dat wil ik blijven doen, maar tegelijkertijd ook andere plekken zien natuurlijk. En ik zou nog wel vaker terug willen naar het Midden-Oosten. Ik ben daar alleen in Irak geweest. En ik heb ook nu ook wel heel veel interesse in Afrika, om daar ook heb ik wat potentiële verhalen die vooral via muziek over de situatie in het land vertellen. En dat is dus iets wat ik heel graag wil doen eigenlijk.
Ja.
Dus wel genoeg dingen nog te doen
Ja.
en te ontdekken.
Ja. Nou ja, jouw boek heeft natuurlijk best wel wat tijd in beslag genomen. Zie je zo'n project nog een keer zitten?
Ja, ik denk wel. Meteen. Of toen het net af was, toen dacht ik daar nog anders over. Omdat je dan nog vers in geheugen hebt hoeveel werk het was.
Ja.
Maar ik zou het wel weer doen als je weer een verhaal tegenkomt. Waarvan je denkt, van dit is wel echt de moeite waard ook om een boek van te maken.
Ja.
Dan zou ik het wel weer doen, ja.
Ja. Waar kunnen mensen jou volgen?
Op Instagram, Thijs Broekamp, is het eigenlijk heel makkelijk te vinden.
Leuk. Ja, ik zal een linkje delen in de show notes. Dankjewel.
Top. Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Expeditie Aardbol podcast. Ik hoop dat je vol inspiratie zit en zin hebt om op reis te gaan. Vergeet niet om je te abonneren in je podcast-app en ik zou het heel leuk vinden als je een recensie kan achterlaten of deze podcast deelt met andere reizigers. Vergeet mij op Instagram dan niet te taggen met @expeditieaardbol. Wil je meer tips voor jouw volgende avontuurlijke reis? Bezoek www.expeditieaardbol.nl voor nog veel meer inspiratie, handige reisroutes en travel hacks. Tot de volgende keer!